Daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. Op een tweetal plaatsen, allereerst in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 8. En daarna in het Boek der Handelingen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11.
En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En als die dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken.
Gemeente, met de hulp des Heren mag ik u vanmorgen het Pinkster-evangelie verkondigen, zoals dat is te vinden in het laatste gelezen schriftgedeelte, Handelingen 2, en daarvan het tweede vers. Handelingen 2, vers 2, daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanmorgen als volgt. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. Het is Pinksterfeest, gemeente. Jongens en meisjes, het is nog niet zo lang geleden dat we ook andere feestdagen in de kerk mochten beleven. Pasen, weet je nog wel goed te herinneren. Hemelvaartsdag, nog maar 10 dagen geleden. En nu is er alweer reden om verblijd te zijn. Opnieuw reden ook om met die psalm te beginnen waar de dienst mee aanving. Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft, en een dag waarop dat volk van God reden heeft om van zorg ontslagen te zijn en hem te roemen die hen blijdschap geeft. We hebben dat met de paasdagen ook gezongen, gemeente. De psalm van de eerstelingen. Want dat is een psalm voor dat feest ook. Christus, de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Maar nu is vandaag op het Pinksterfeest er ook weer reden om deze psalm te zingen. Trouwens, voor de Joden waren zowel het Paasfeest als het Pinksterfeest onder andere oogstfeesten, waarbij in het ene geval de eerstelingen van de gerstenoogst werden aangeboden voor de Heere, 50 dagen later de eerstelingen van de tarweoogst. Maar in Handelingen 2, gemeente, het gedeelte dat wij voor ons hebben, is de Heere bezig om de eerstelingen binnen te halen van een nog veel grotere oogst. De apostelen, degenen die op hun woord geloven in de Heere Jezus Christus, om te beginnen straks de 3000. Ze mogen de eerstelingen zijn die aangeboden worden aan de Heere van die grote oogst, die uiteindelijk een schare zal bevatten die niemand tellen kan. Reden om feest te vieren, gemeente, om oprecht verblijd en dankbaar te zijn. De Geest is gekomen om het werk van Christus toe te passen. Maar dan las ik van de week bij een aantal uitleggers die opmerkingen maakten over Handelingen 2, waarin ons dan dat heilsfeit van de komst van de Geest beschreven staat, dat het opvallend is hoe sober die komst van de Heilige Geest eigenlijk wordt beschreven. En als je dat vergelijkt met andere heilsfeiten, zeker als je het naast de geschiedenis van Kerstfeest legt, of de geschiedenis van de opstanding en de vele getuigenissen daaromtrent, dan is het inderdaad opvallend dat eigenlijk zomaar in een paar woorden wordt verteld dat de Geest is komen wonen in de harten van de mensen. Maar valt er dan helemaal niks bijzonders op te merken op de dag dat dat heilsfeit gebeurt? Jawel, want als de Geest zijn intrek neemt in de harten van om te beginnen de apostelen, dan gaat dat gepaard met een paar bijzondere tekenen. Als u in vers 2 kijkt en in vers 3, dan ziet u dat er zowel een hoorbaar als een zichtbaar teken van een bepaald verschijnsel uit de natuur is op te merken. En het is ons voornemen, gemeente, om vandaag met u, onder inwachting van de zegen van de Heere, te gaan letten op die beide tekenen van het geluid van de wind en van de tongen als van vuur. Vanmorgen beperken we ons dan tot dat eerste, het geluid als van een geweldige gedreven wind. We schrijven boven de prediking het eerste teken van Pinksteren. 3 gedachten. We horen allereerst hoe de Heilige Geest komt. In de tweede plaats hoe de Heilige Geest werkt. En in de derde plaats hoe de Heilige Geest ontvangen wordt. Het eerste teken van Pinksteren vertelt ons hoe de Heilige Geest komt, hoe de Heilige Geest werkt en hoe de Heilige Geest ontvangen wordt. Gemeente, het is dan goed om allereerst eens even nauwkeurig te gaan letten op de tekst die we voor ons hebben uit Handelingen 2. Om nauwkeurig te lezen wat Lucas ons daar vertelt. Hij vertelt ons in het begin van dit gedeelte dat die mensen die zich na de hemelvaart van de Heere Jezus in Jeruzalem vergaderd hadden, dat wil zeggen de discipelen en de inmiddels gelovige familieleden van de Heere Jezus, dat ze nog steeds bij elkaar te vinden zijn. Na 10 dagen zitten ze nog steeds in een bepaald gebouw bij elkaar. En ze zijn eendrachtig bijeen. Waarschijnlijk trouwens in een huis dat niet zo ver van de tempel verwijderd moet zijn geweest, als u let op het vervolg, dat binnen de kortste keren na het komen van de Heilige Geest van heinde en ver allerlei mensen bij elkaar stromen die voor het feest van Pinksteren al in de tempel aanwezig waren. Dat moet dan niet zo ver van elkaar gelegen hebben. Maar in dat huis waar dus de apostelen en de familieleden van de Heere Jezus bij elkaar zijn, vindt dan ineens een bijzondere gebeurtenis plaats. Gemeente, we moeten dan ons tekstvers, het tweede vers van Handelingen 2, eens even nauwkeurig op ons in laten werken. Daar staan allerlei dingen in die je eigenlijk zomaar over het hoofd zou zien. Bijvoorbeeld die eerste drie woorden. En er geschiedde. Dat betekent dat Lucas zegt, mensen, wat er nou gebeurt in dit vers, wat ik nu ga beschrijven, dat is niet uit de fantasie van de apostelen voortgesproten. Dat is geen inbeelding of wat ze elkaar aangepraat hebben. Dat is een feit. Zoals het altijd in de Bijbel staat opgeschreven. De kinderen kennen de heel bekende tekst uit de kerstgeschiedenis. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus. Net zo echt en net zo feitelijk als dat gebod van de keizer, is nu de Heere bezig om zelf geschiedenis te schrijven. Door zijn geest te laten komen. Pinksteren gemeente is een heilsfeit. Geen dromerij. Zoals de vrijzinnigen ons willen doen geloven van allerlei heilsfeiten. Ja, dat hebben de discipelen graag gebeeld en toen zijn ze erin gaan geloven. En zo is de Heer in hun gedachten voort gaan bestaan. En zo is er nog veel meer gebeurd. Wat alleen maar te verklaren is omdat die mensen het zo sterk geloofden. En omdat ze zich zo goed konden voorstellen. Gemeente, dat is allemaal gebeuzel. Het is een feit. En daarom kan het gelovig hart rust vinden in datgene wat de Heere werkelijk heeft gedaan. Want het is geschied. Het is waar. Het is betrouwbaar getuigenis. Vervolgens, wat er dan gaat gebeuren, zegt Lucas, was ook iets wat haastelijk plaatsvond. Niet haastig, jongens en meisjes. Dat zou je ook kunnen denken als je denkt aan de wind, het geluid wat ze dan gaan horen. Nee, haastelijk, dat betekent plotseling. Ineens was het er. Nou was er een verklaarder gemeente die zei, ja dat komt nou eigenlijk haastelijk, omdat de discipelen die daar zaten in die opperzaal er eigenlijk niet op gerekend hadden. Zou dat waar zijn gemeente? Of moeten we zeggen, dat is niet waar. Die discipelen die de Heilige Geest op deze dag mogen ontvangen in hun hart, die krijgen te maken met een geest die niet onverwacht komt. Al komt die wel onverwacht. Nee, dan voelen we ons beter thuis, gemeente, bij de verklaarder die zei, en dat is een mooie geestelijke toepassing. Als de Heere zijn beloften vervult, dan komt dat vaak als een verrassing. Niet omdat er geen geloof zou zijn en de mens erdoor overvallen wordt, maar omdat de genade die de Heere schenkt als hij zijn beloften aan je ziel vervult, zo rijk is en zo onverdiend is. Goddelijke verrassing. We gaan nog een stap verder, gemeente. Want er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. Wilt u daar ook even op letten? Want kijk, al is de wind en al is een bepaald geluid onzichtbaar, je kan nog wel horen uit wat voor richting een bepaald geluid komt. Niet waar? Daar zijn onze oren op ingesteld. Maar normaal gesproken, waar komt de wind vandaan? Nou, daar hebben we windrichtingen voor, niet waar? Noord, oost, west en zuid. Of daar ergens tussenin. Maar de wind komt nooit pal van boven. En dat is het wonderlijke van deze, van dit geluid. Wat de discipelen te horen krijgen, komt recht naar beneden. En ze begrijpen het. Lucas zegt het achteraf. Dat was niet zomaar uit de blauwe lucht. Dat was niet zomaar van boven in het algemeen, nee, dat was uit de hemel. Wat wij nu horen, komt bij God vandaan. Nog een stap verder, Wat horen ze dan? Wat komt er dan uit de hemel? Een geluid gelijk als van een geweldige wind. Klinkt een beetje ingewikkeld, kinderen. Maar Lucas wil maar zeggen, ze horen wel wind, maar er is geen wind. Het is gelijk als van, het lijkt op datgene wat wij wind noemen. Maar er waait niks in Handelingen 2, het is alleen maar het geluid. En als wij dan nog verder gaan lezen in onze tekstgemeente, dan zeggen we tegen elkaar, het is maar goed ook dat er alleen maar geluid is. Want wat is dat voor geluid? Als van een geweldige gedreven wind. Nou, dan hoef je vandaag, gemeente, op deze Pinksterdag niet naar een voorbeeld te zoeken. Want dan bedoelt Lucas zoiets als wat in de afgelopen week met zijn verwoestende kracht over zo'n land als Burma is gegaan. Een orkaan. Een cycloon. Noem het een tornado. Iets wat zo alles verwoestend is, dat het alles meesleept en dood en verderf zaait. Maar goed, gemeente, dat ze niet met zo'n kracht te maken krijgen, dat ze alleen het geluid horen. Maar dat is intussen dan wel een wonder, gemeente. Want vandaag, jongens en meisjes, daalt God neer met de almachtige kracht van zijn Heilige Geest. God komt met zijn goddelijke macht en majesteit zo dicht bij de mensen. Hij komt op de apostelen af. Maar zoals het dan in de natuur wel gaat, gaat het vandaag niet. Dan vindt er geen verwoesting plaats. Dan blijven die mensen gespaard, terwijl de Heere toch met die kracht zo dicht bij hen komt. Hoe kan dat, gemeente? Dat God afdaalt met zijn geest. En je kunt aan het geluid horen wat dat moet betekenen. Hoe ontzaggelijk. En ze blijven gespaard. Ze mogen er zelfs vreugde in vinden. Hoe kan dat? Het geheim daarvan is vlakbij Jeruzalem te vinden. Maar dan moeten we een aantal weken terug in onze herinnering, gemeente. Het geheim daarvan ligt op Goede Vrijdag. Toen daalde de alles verwoestende kracht van God wel neer op het hoofd van de zoon die borg wilde zijn. En daarom, omdat hij toen alles ondergaan heeft wat als toren over de zonde komt, kan nu God met zijn geest in de harten van zijn leerlingen woning maken. Bij hen komen met zijn vertroosting, met zijn liefde en niet met zijn toren. Zo kan de Heere door zijn geest nu die mensen zelf gaan vervullen met de kracht van boven. En gemeente, als ik dat woord vervullen noem, dan ziet u dat in onze tekst dat ook nog een keer opgeschreven staat. We zijn nog niet klaar met het lezen van vers 2. Er staat dat die geweldige gedreven wind, althans het geluid ervan, het gehele huis vervulde waar zij zaten. Dat wil zeggen dat het zo'n enorm geluid is geweest dat alle andere geluiden die te horen waren geweest verstommen. Zoals dat nog gaat, gemeente. Als de geest in je leven vaardig wordt, dan moet een mens nog wel eens de hand op de mond leggen, nietwaar? Dan moet hij nog wel eens een keer stil worden. Dan kan er ook een heleboel niet meer gezegd of gefluisterd worden wat nog wel kon toen de geest er nog niet was. De geest maakt stil. Hij overweldigt. Hij is alomtegenwoordig. En wat het effect is, gemeente, als de geest eerst alle geluiden heeft overstemd die er in dat huis te horen waren. En daar moet u uw eigen leven maar aan toetsen, ook vanmorgen als we ons afvragen of we zelf al de geest van Pinksteren deelachtig mogen zijn. Uiteindelijk, gemeente, gaan de discipelen, die zelf ook vervuld worden met deze Heilige Geest, ook geluid maken. Hetzelfde geluid als waar de geest op uit is, namelijk dat spreken van de grote werken Gods. Maar voordat het zover komt, want daar eindigde straks de schriftlezing mee, we horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Voordat het zover komt, moeten de discipelen beseft hebben bij het horen van dat geluid van die orkaan, God is nu in ons midden. Hoe weet u dat, dominee? Omdat de discipelen, vertrouwd met het woord en met de traditie van hun volk, geweten moeten hebben dat dat geluid van die wind een van de dingen is geweest in het Oude Testament waarin de Heere zich aan zijn volk openbaarde. Er zijn allerlei manieren, jongens en meisjes, waarop de Heere ook in het Oude Testament liet weten dat Hij er is en hoe Hij is. En een van de manieren waarop de Heere dan laat merken dat Hij er is, dat was door middel van de wind. Psalm 104 zingt ervan. Hij wandelt op de vleugels van de wind. En na hem zegt het nog wat sterker. Als hij een typering geeft van de ontzagwekkende majesteit van de Heere, dan zegt hij, des Heeren weg is in wervelwind en in storm. Maar er is nog wel iets, gemeente, aan de hand waarvan de discipelen hebben kunnen weten dat nu de Heere in hun midden kwam en bijzonder ook de geest van de Heere bij hen kwam. En dat heeft u vast wel eens een keer gehoord, dat er iets eigenaardigs is met het woord geest en met het woord wind in het Oude Testament, dat de Joden in het Hebreeuws eigenlijk maar één woord hebben voor drie Nederlandse woorden. Het woord adem, het woord wind en het woord geest, dat is in het Hebreeuws allemaal hetzelfde. Ruach, adem, wind en geest. Die dingen moet je verbinden, gemeente. Dat als je aan het begin van de Bijbel leest dat God Adam gaat scheppen, dat hij dan de ruach, de levensadem gaat blazen in de neusgaten van zijn eerste schepsel. En alzo werd Adam tot een levende ziel. Maar dat je datzelfde tegenkomt veel later als ik een profetie van Ezechiël lees over de dorre doodsbeenderen. Die allereerst op het woord van de profeet met vlees en been, met vlees en huid worden bekleed. Dat dan de wind, de geest wordt opgeroepen om te blazen van de vier windstreken. Dat het dan diezelfde ruach is. Goddelijke geest die nieuw leven in die mensen verwekt. Begrijpt u dat de Heere Jezus daar dan ook feilloos bij kon aanknopen? En toen hij in Johannes 3 Nicodemus ging onderwijzen over de wedergeboorte, het geheim van dat levenwekkende werk van de Heilige Geest, welk beeld gebruikte toen de Heere Jezus, jongens en meisjes? De geest is als de wind, en de wind blaast waarheen hij wil. Gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest Gods geboren is. En na zijn opstanding, gemeente, om de lijn nog even door te trekken, nog één keer datzelfde beeld. De Heere Jezus komt in het midden van de discipelkring. Hij gaat met hen spreken als de opgestane. Hij gaat hen instrueren voor het werk dat ze mogen gaan doen in zijn koninkrijk. En wat zegt de Heere Jezus dan in Johannes 20? Ontvang de Heilige Geest. En wat doet hij? En hij blies op hen. Kijk, zo mochten de discipelen in Johannes 20 bij wijze van voorsmaak al iets van die Heilige Geest van de Heere Jezus ontvangen. Maar vandaag, gemeente, is het Pinksteren. En is het niet alleen maar een zucht, ademtocht van de Heere Jezus die op een aantal mensen wordt uitgeblazen, maar klinkt de orkaanwind van boven. Wordt de Geest van God uitgestort op alle vlees? Is de laatste fase van de geschiedenis ingetreden. Nu het heil dat in de Messias is opgeslagen, kan worden uitgedeeld aan dode mensen. door die geest van boven. Nou gemeente, dat is Pinksterfeest. Hoe de geest komt. Mag ik u nou eens vragen bij die dingen die we uit onze tekst opgediept hebben en die we zo ook uit het Oude Testament hebben toegelicht, wat dat vanmorgen met u doet? Ik begon de preek met te zeggen, het is een feestdag in de kerk, een blijde dag, een dag om dankbaar te zijn, een dag om in gebed de Heere te loven en te prijzen, maar ook te vragen, Heere, geef heil op deze dag, ook nu. Maar hoe is dat in ons leven, gemeente? Is het Pinksterfeest voor u? Kijk, als we de gemiddelde Nederlander in de winkelstraat interviewen en hem op zijn kennis van de heilsfeiten bevragen, dan komt het Pinksterfeest er wel heel mager af. Dan weet 1 op de 10 niet meer, 9 op de 10 niet meer, dat het om de komst van de Heilige Geest gaat. En dat is, als ze het al weten, dan ook zo vaag. En wat moet je ermee? Gemeente, hoe is het met ons? Wij weten natuurlijk wel vanuit onze catechisatie en opvoeding en vanuit onze kennis van de preken wat Pinksterfeest is, maar hoe is het met uw hart? Is er werkelijk blijdschap in uw ziel? Omdat de geest is afgedaald op aarde, de geest van Christus, de orkaankracht van zijn werk. Het kan zijn, gemeente, dat u vanmorgen een beetje beschaamd bent en dat u zegt, dominee, ik ben wel gekomen. Merk ook wel dat het een andere zondag is dan anders, dat het een bijzonder gedenken is, maar om nou te zeggen dat ik daar helemaal in mee kan komen. Gemeente, dan liggen er toch in onze tekst ook nog wel wat dingen die ons kunnen helpen om zicht te krijgen op waarom het nou vandaag zo bijzonder is dat die geest gekomen is. Dat was ook de tweede gedachte die we zouden gaan behandelen naast het feit dat de geest gekomen is. Maar nou ook de vraag hoe de geest werkt. Want daar zegt onze tekst ook wat over. Als de Heere de werking van de geest vergelijkt met die van een orkaan. Als de Heere de geest vergelijkt met de wind, met de adem, de ruach, de levensadem. Nou gemeente, dan liggen daar toch wel een aantal lessen in opgeslagen. Om te beginnen dat die geest dus blijkbaar de verwekker is van alle leven. Denkt u nog even terug aan Adam. Hij wordt net geboetseerd uit de klei van de Hof van Eden. Hij staat daar voor zijn schepper, maar hij leeft nog niet. En dan moet de geest ingeblazen worden en hij wordt tot een levende ziel. Nou, zo is het met alle leven, gemeente. Om te beginnen in de natuur, jongens en meisjes. We hebben dat wel eens vaker tegen elkaar gezegd. Als het lente wordt en we genieten van het mooie weer en dat het groen wordt. De lammeren in de wei huppelen. Maar dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest, weet je dat wel? Psalm 104 weer. Zend gij uw geest uit. Zo worden zij geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Maar wat de geest nou in de natuur doet en wat hij als enige kan doen, dat doet hij nou ook in geestelijke zin, gemeente. De geest die met het geluid van een geweldig gedreven wind komt in de harten van de discipelen. Hij is de levendmakende geest. En hoe weet je, dominee, of je nou levend gemaakt bent door de Heilige Geest? Nou, weet je wat nou zomaar een kenmerk is van mensen die met die geest te maken krijgen? Die komen erachter dat ze dood zijn. Dat zou je niet zeggen, gemeente. Dat dat nou de eerste vrucht is van wedergeboorte. Maar als de Heere levend gaat maken, dan ontdekt hij aan je doodstaat. En dat wordt geen les meer uit je catechisatieboekje. Dat wordt ook niet meer iets wat je zomaar ergens in je gedachten kunt parkeren. En waar je verder geen last van hebt. Gemeente, dat wordt nou het grote probleem van mijn leven. Dood in zonden en misdaad. Dat ik daarvan overtuigd raak. Dat ik daar nood van ga voelen. En dat ik daar zo mee kom te zitten. Dat ik geen rust meer heb. Dat ik opgedreven word. Om het van die God te gaan verwachten. tegen wie ik gezondigd heb, maar van wie ik uit zijn woord begrijp dat hij ook de enige is om het geestelijk leven te schenken. Heeft u geleerd, gemeente, dat u niet maar ziek bent en niet maar zwak bent, maar dat u dood bent? Heeft u geleerd dat er maar één is die u helpen kan? Heeft u geleerd te smeken, te pleiten, te zoeken bij de geest van Pinksteren? O, als u het nooit leerde, gemeente, laat vandaag de dag zijn waarop dat gebed voor het eerst in uw leven mag opklinken. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, die Heere is en levend maakt. Weet je wat dan zo'n troost is, gemeente? Als je er nou achter moest komen dat je dood bent in zonden en misdaden, dat de geest van Pinksteren komt met het geluid van een orkaan. Nee, niet met de verwoestende kracht van een orkaan, niet om je te verderven, niet om je weg te vagen als je voor de troon van God ligt neergeknield, maar wel met die kracht van die orkaan, met de almachtige kracht, waardoor hem niets in de weg staat. Dat is ook een les, gemeente. Oog te krijgen voor de almacht van de Heilige Geest. Dat er niets te wonderlijk is. Dat er geen hart te hard is. Dat er geen ziel hopeloos is. Voor hem die de hartenkenner is. En die weet waar hij moet zijn om dat te openen. Om dat te vernieuwen. Om dat hart tot een vlezen hart te maken. Dat is een troost, gemeente, voor mensen die ontdekten dat ze zelf wel dood zijn, maar dat ze er niks aan veranderen kunnen. Wie kan nou een dode opwekken? Zeker die mens zelf niet, gemeente. En probeer dat dan ook maar niet als u erachter kwam dat u hopeloos verloren ligt in uzelf. Maar verwacht het van die ander. Verwacht het van die geest van Pinksteren. Hij is uitgezonden om te doen wat u niet kunt. Hij is als de geest van God bij machten om het onmogelijke te werken, om nieuw leven te schenken. De geest is levendmakend. De geest is almachtig. Weet u wat we ook kunnen leren, gemeente, uit onze tekst? Dat is ook een belangrijke les. De geest is vrijmachtig. Vrijmachtig, dat betekent, hij laat zich niet ter verantwoording roepen. Hij mag doen wat hij wil en zoals hij het wil en op de tijd die hem het beste uitkomt. Dat was toch met name ook, gemeente, een punt wat de Heere Jezus met Nicodemus wilde bespreken toen hij het ging hebben over de wedergeboorte en over het werk van de Heilige Geest. Toen hij juist daarom dat beeld van de wind gebruikt. Die blaast waarheen hij wil. Je hoort hem wel. Maar waar hij nou precies vandaan komt en waar hij precies heen gaat, niemand heeft vat op de wind. En zeg nou zelf, gemeente, we hebben het over Burma gehad en die andere alles verwoestende storm die toen over Amerika trok, Katrina, New Orleans ondergelopen, het ligt allemaal nog vers in ons geheugen. En misschien nog wel meer rampen. Mensen hebben veel in de hand, mensen kunnen van alles en nog wat beheersen en sturen, maar de wind, zeker een orkaanwind, is niet te sturen. Zo is ook de geest, zegt ons tekstwoord, vrijmachtig, soeverein. Ik zei dat is een belangrijke les, want op dit punt is er in de loop van de afgelopen jaren over de wereld ook een andere wind opgestoken. Ik bedoel een andere wind van leer. Bepaalde evangelisten uit Amerika die hun gemeentes voorhouden dat je de geest kunt dwingen om af te dalen, om een soort tweede Pinksteren te creëren. En dan, je kan ook merken als de geest dan zo naar beneden wordt gehaald, soms letterlijk naar beneden wordt getrokken en door de gemeente wordt geworpen. Angstaanjagende taferelen, gemeente, dat mensen dan allemaal gaan vallen op de grond of gaan lachen in de geest, hoe ze dat ook allemaal mogen noemen. Maar een geest die je kan dwingen om te doen wat jij doet, wat jij vraagt en wat jij wilt. Ik weet niet, gemeente, wat voor geest mensen oproepen als ze op zo'n manier bidden. Maar het is niet de geest van Pinksteren. Die geest van Pinksteren laat zich niet knechten, laat zich niet dwingen. Dat is nou juist andersom, gemeente. Als die geest van Pinksteren gaat werken, dan oefent hij zelf juist de genadige dwang uit op het leven van zondaren die eerst niet willen en die dan wel gaan willen. En die eerst niet bekeerd zijn en dan wel bekeerd worden. En die eerst niks van God en goddelijke zaken moeten hebben. En die dan gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar op zijn tijd en op zijn manier. Gemeente, wij moeten niet alleen maar de noodzaak van het werk van de Heilige Geest leren. Wij moeten in onze tijd ook leren om eerbied en hoogachting te hebben voor de Heilige Geest. Maar hij is niet zomaar iemand. Hij is de derde persoon in God. Die van de Vader en de Zoon uitgaat en die, als het goed is in ons leven, met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. En hij is soeverein. Hij mag doen wat hij wil. Nou, zegt iemand, dominee, maar als de zaken er zo voor staan, hoe moet onze houding dan zijn op het Pinksterfeest als we horen dat de geest is uitgestort? Dat hij in de harten van mensen wil komen wonen, dat hij van alles wil geven wat je nodig hebt om de Heere Jezus te leren kennen, om God weer terug te krijgen, om uitzicht te hebben. Maar als het dan zo ligt, hij is vrijmachtig, hij laat zich niet dwingen, moet je je dan maar zo passief mogelijk opstellen. Maar met de armen over elkaar gaan zitten. En je kan er toch niks aan veranderen. En hij komt toch op zijn eigen tijd, die Heilige Geest. En moet je dan ondertussen maar gewoon doorgaan met je oude leven. Dan kan toch ook eigenlijk niemand je kwalijk nemen. Je kan er wel om bidden natuurlijk. Maar voor de rest moet je maar niks inbeelden. Ook maar niks gaan beginnen. Maar je moet dan toch maar wachten op het moment dat die Geest komt. En dat hij gaat werken. Zo passief mogelijk. Gemeente, we zouden in de derde plaats ook nog letten op hoe de geest ontvangen wordt, weet u wel. En dan moet u nog eens even met mij letten op die mensen die daar in dat huis zijn en die in dat huis dat geluid van die geweldig gedreven wind te horen krijgen. Aan de ene kant, als ik het eind van mijn tekst lees, helemaal aan het eind van vers 2... dan zie ik dat ze inderdaad heel passief overkomen, die mensen. Want er staat dat ze zitten. Het huis waar zij zaten. En het staat er zo in de grondtekst dat het Grieks eigenlijk zegt, ze deden dat al die tijd. Ze zaten daar steeds maar. Heel passief. Maar ze zaten er niet met de armen over elkaar, gemeente. Dat zou onheilig passief zijn. Afwachten. Het op zijn beloop laten. Als u nog zo'n houding in uw eigen leven praktiseert, gemeente, doet u daar zonde aan. Want u moet niet onheilig passief zijn. Er is ook nog een manier om heilig passief te zijn. Want die mensen die zo eendrachtig bijeen zitten in dat huis en die de geest over zich heen krijgen, dat zijn dezelfde mensen over wie het eerste hoofdstuk ook iets vertelde. En toen ging het ook over dat eendrachtig bijeen zijn. Wilt u even kijken naar vers 14 van hoofdstuk 1. Kom je dezelfde bewoordingen tegen als in het begin van handelingen 2. Ze zijn eendrachtelijk bijeen. Maar waarin zijn ze eendrachtelijk bijeen? Eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Die mensen hadden de komst van de geest niet afgewacht. Maar die hebben de komst van de geest verwacht. Ze hebben hun handen gevouwen. Ze hebben gesmeekt. En waarom hebben die mensen op die manier de Heilige Geest verwacht, gemeente? Is dat niet in strijd met zijn vrijmacht, met zijn soevereiniteit? Dat de wind blaast waarheen hij wil. Wat is het geheim? Gemeente, dat komt omdat die mensen beloften hadden. Wat had de Heere Jezus ook alweer gezegd? Dat laatste kwartier voordat hij naar de hemel terugging. Toen ze met elkaar op weg naar de Olijfberg aan het wandelen waren. Handelingen 1 vers 5. Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Een paar minuten later, vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. Nou gemeente, daar ligt voor u en mij de roeping. Hoe mag een mens, hoe moet een mens Pinksteren beleven? Door heilig passief, maar tegelijk heilig actief. De Heere niet voor de voeten te lopen met mijn eigen werkzaamheden en met mijn eigen gerechtigheden en met mijn zogenaamde geestelijkheid, want die is er niet gemeente, maar om met gevouwen handen die belofte van de Heere aan hem voor te houden. En dan is de geest vrijmachtig, maar dan toch met klem, met bidding en smeking, omdat je het niet missen kunt, omdat je hem absoluut niet missen kunt, die geest die levend maakt en die levend houdt en die verlevendigt wat ingezonken is. Zullen we die les meenemen, gemeente? Een gemeente die Pinksteren beleeft is een biddende gemeente. En nog wat anders ook. De laatste les over hoe de geest ontvangen wordt. Handelingen 2 leert ons ook dat de mensen die de geest zo geweldig over zich heen kregen, ook nog een ander kenmerk hadden. Ze waren in dat bidden en smeken eendrachtelijk. Nou zijn er veel mensen in de Bethelkerk vanmorgen. We zijn met velen in onze grote gemeente. Maar hoe staan we in dat opzicht in de gemeente? Tegenover elkaar? Met de hang naar partijschappen? Eigen club tegenover een andere club? Eigen mening? Bepaalde geestelijke gedachten tegenover die van anderen die afwijken van jouw standpunt? Of zou het vandaag ook nog kunnen, gemeente, ook in een gemeente van 2000 mensen, dat er eendracht komt, omdat er het besef komt, we zijn in één opzicht allemaal gelijk. Dat is omdat we van nature in zonden ontvangen en geboren worden. Kinderen des torens die in het Rijk van God niet kunnen komen. Dat geldt voor iedereen, hoe die ook gelegerd is en wat voor ideeën die erop nahoudt. Dood in zonden en misdaden, van jezelf uit. En daarom ook in dat andere opzicht gelijk. Volstrekt aangewezen op de soevereine kracht van de Geest Gods. Wat zou daar nou van uitgaan, gemeente, als er een gemeente in Sliedrecht is, die op grond van die ding eendrachtelijk mag zijn? Handelingen 2 zegt, een gemeente die zich zo in deze dingen verbonden, niet tegenover elkaar stelt, maar naast elkaar knielt op de grond en God aanloopt met zijn eigen beloftewoord. Die gemeente mag verwachting hebben van de orkaanwind van de levenwekkende geest. Ziet u er naar uit, gemeente? Dat ondanks alle geesteloosheid die er in onze tijd is en ook in de kerk bestaat, de vragen en de zorgen die je kunt hebben, maar dat er dat zou mogen gebeuren. Geen nieuwe uitstorting van de Heilige Geest, maar wel een doorwerking, een opwekking. Samen buigen voor de troon van God. Samen vernederd worden. Samen één in het aanroepen van de Heer. Ziet u daar naar uit? Heb ik maar één advies voor u. Dat op uw klacht dan de hemel scheurt.